Elke maand op dinsdag bij Goedemorgen Land van Kuik. Mondo Lokaal. Een stichting die zich inzet in het Land van Kuik voor internationale samenwerking.
Ja, en niet vanuit Mondo Lokaal stuurt de secretaris Hans altijd gegevens over de personen die dan komen. En vandaag is Geert Verdijk onze gast. Geert, welkom.
Dank je.
Van het Benares Fonds. Dan moet je even uitleggen wat is het Benares Fonds?
Benares is een benaming voorheen Varanasi. Dat is een grote stad in India, noorden van India, tussen Delhi en Calcutta, aan de Ganges. Mm-hmm. En dat is een grote pelgrimstad met, ik denk ongeveer, ze zeggen op Wikipedia 1,5 miljoen mensen, maar ik denk dat er wel een dubbele aantal woont.
Ja, ben je er ooit geweest?
Ja, wij gaan daar elk jaar naartoe. Ik heb nu ook weer de koffers gepakt. Zondag vertrekken we voor 2,5 week naar India.
Oké, want jullie hebben daar een aantal projecten lopen?
We hebben projecten lopen in de stad Varanasi, zoals wij dat noemen, in de wijk Nagwa. Nagwa is een wijk, van oudsher waren dat fietsrikshia drivers, dus mensen die op de fiets andere mensen vervoeren. De allerarmste eigenlijk. Toen heette dat nog kastenlozen. Kasten bestaan niet meer officieel.
Ja, niet officieel, maar nee. In de praktijk nog wel, hè?
Ja, in de sociale structuur bestaat het zeker nog.
En dat is echt de onderlaag van de samenleving?
Dat zijn echt de allerarmsten, ja. De onaanraakbare. En dat was ook letterlijk, dus dat andere mensen van andere kasten ze ook niet aan mochten raken. Ze mochten niet in de grond werken. Ze hadden eigenlijk niks.
En het was feitelijk nog wettelijk vastgelegd ook, hè? Zo min of meer.
Ja, in 1950 is het afgeschaft. Ook onder invloed van Gandhi, die in 1948 vermoord is. Maar 50 is het afgeschaft, maar je ziet in alle lagen van de samenleving, zie je de hoge kasten, de hoge posities bekleden.
En daar zitten jullie?
We zitten niet in de hoge kasten.
Nee, maar dat klopt. We zitten juist bij die.
Wij zitten echt in de onderlaag van de samenleving. En de wijk Nagwa in Varanasi, dat is echt een hele arme wijk die we proberen wat op te liften en wat op te krikken voor de mensen die daar wonen.
Maar hoe zijn jullie daar ooit terechtgekomen in India dan, met als stichting?
Ja, als stichting, Frans Baartmans, een Mill Hill priester, die is daar te werk gesteld door de Mill Hill congregatie. Mm-hmm. Die is in 1979 is die naar Varanasi gegaan. En is daar in de wijk Nagwa begonnen. En dan moet je voorstellen, oude foto's, als je die nog ziet. Plastic, stukje golfplaat, modder, waar mensen in onderwonen, inwonen. En die wijk daar is die begonnen. Niet als priester, als zendelingspriester, maar wel om sociaal werk te verrichten.
Nou ja, dat is inmiddels dan, ik heb even snel geteld, 44 jaar geleden.
Ja, dat klopt. En Frans Baartmans zelf is daar 30 jaar actief geweest, of 36 jaar. En om zijn werk, zeg maar, te continueren, is er een stichting opgericht.
Maar die stichting is pas later gekomen, pas in 2009 geloof ik. Of zo,
ja. Ja.
Dus 30 jaar later.
Dat is 30 jaar later.
Ja, ja. Ja, maar als Frans Baartmans dan al die jaren daar heeft gezeten, hoe heeft hij dat werk dan kunnen doen als hij, zeg maar, geen ondersteuning had vanuit hier?
Ja, hij had wel de ondersteuning. Ja. Het is een hele charismatische man, waar heel veel mensen op afkwamen. Mm-hmm. Ook Nederlandse politici. En dus hij deed zijn eigen PR.
Ja.
En dat geld, dat kwam allemaal in een sok. En Frans verdeelde dat naar goeddunken. En later is daar een India's bestuur eigenlijk bijgekomen.
Ja, ja, want maar hij leefde dus ook echt gewoon in die wijk onder de mensen zelf?
Of
was er een of ander heel groot kloostergebouw waaruit hij opereerde?
Zeg maar. Nee. Er is een prachtig boekje, Perfecte Chaos, en die beschrijft zijn leven in de slum Nagwa in Varanasi. Geen stromend water, geen toilet, geen verwarming.
Maar Frans Baartmans leeft nog steeds?
Frans Baartmans leeft. Hij is nu 87 en hij woont in Oosterbeek in het Mill Hill Klooster.
Hoe groot is jullie bestuur? Want ik zeg, bestuursleden, want er zou misschien nog een bestuurslid meekomen, werd er geschreven. Dus ik denk, maar ben ik benieuwd hoe groot het bestuur is.
We zijn met vijf mensen.
Vijf mensen?
Vijf mensen, waarvan er twee in Boxmeer wonen. Mm-hmm. Ik er één van ben. Frans Boertmans zit nog in bestuur. Mm-hmm. En nog twee bestuursleden elders in het land.
Ja. Hoe ben jij met Benares van de Naraak ingekomen?
Nou, ik kende Frans Boertmans al heel lang van de middelbare school. Daar heeft hij zo ooit een lezing gegeven. Als hij dan in Nederland kwam, elke vijf jaar, als, mm-hmm. toen nog als missionaris... Mm-hmm. Kwam hij op de middelbare school, daar ontmoette ik hem als manneke van 14. Ik kwam met hem in gesprek en hij nam dat heel serieus. En dat heeft altijd wel indruk op mij gemaakt. Mm-hmm. Toen kwam ik uit een schoolbestuur waar ik veel werk in had gehad en wilde ik andere dingen doen. Laten we zeggen, voor de gemeenschap en heb mm-hmm. hem gebeld. Hij zat toen nog in India, werkte in India. En hij zei, kom maar bij de club. En toen ben ik vanaf dat moment... ben ik elk jaar naar Varanasi gegaan. Ja.
Toen jij daar de eerste keer kwam, was dat een cultuurshock?
Ja, dat was wel een cultuurshock. Ja, ja. Ik ben er met mijn kinderen geweest, met mijn familie, met andere mensen. Het is elke keer wel een cultuurshock. Als je hier in een vliegtuig stapt en je zou er rechtstreeks heen vliegen, dan stap je daar 8 uur later uit. Ja, dat is echt enorm.
Neem ons eens mee, wat tref je daar aan in zo'n stad?
Als je het vliegtuig, de eerste keer kom ik in Zuid-India aan en dan maak je de deur van het vliegveld open. En dan staan er honderden mensen of zitten of liggen te bedelen. Nou, dat is al een beeld wat wij, zeker in een dorp als Boxmeer, helemaal niet kennen. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe loop je er langs? Geef je geld? Van daaruit stapten we in een trein die overvol was van mensen inzitten, inhangen, opzitten... in het bagagerek, onder de stoel. Nou, we dachten, het is onmogelijk om ons hier te bewegen. Overal is geluid, geur, mensen. Dus dat kan je wel een cultuurshock noemen.
Ja, ja. Maar ja, dan kom je daaraan en dan de eerste keer... en dan word je ontvangen door Frans Boertmans. Welkom, welkom.
Nou, Frans was op dat moment de eerste keer dat ik daar was, niet in Varanasi. Hij moest elk jaar moest hij voor zijn visum zorgen. Officieel was hij student, mm-hmm. Ondanks zijn hoge leeftijd. Maar dat is een manier om in India te mogen blijven. Mm-hmm. Als hij had gezegd, ik ben hier voor de bevolking aan het werken, dan word je het land uitgezet.
Echt waar?
Ja, zo gaan ook wij elk jaar nog, ook nu nog, moeten we een visum hebben... En dan de enige manier om geen problemen te maken is toerist op het visum te zetten als mm-hmm. doel. Mm-hmm. En niet om een stichting daar werk te verrichten als stichting of daar mensen te ondersteunen.
Maar waarom doen ze daar dan zo moeilijk over?
Nou, dat doen ze moeilijk over omdat India niet wil dat India gezien wordt als een ontwikkelingsland. Okay. En dat hebben we allemaal kunnen zien in 2004 met de tsunami. Mm-hmm. Ze wilden eigenlijk geen hulp van buitenaf, want ze hadden dat niet nodig. Een hoogontwikkeld land. Ze staan op de maan, ze lopen op de maan. En honderden miljoenen mensen leven ver onder de armoedegrens. Ja. En dat is wat ze niet willen laten zien.
Ja. Eerder hadden we het erover, hè? Het is een kastenstelsel. Hè?
Ja, was officieel.
Officieel bestaat het niet meer. Klopt, ja. Maar het wordt gewoon nog wel dagelijks gehanteerd, zeg maar.
Ja.
Je raakt met die onderste kasten, kom je in aanraking.
Ja.
Als je daar dan naar kijkt, hoe goed of hoe slecht hebben die mensen het?
Ja, het ligt een beetje aan wat voor norm dat je hanteert. Maar heel veel mensen waar wij voor werken, zitten echt onder de armoedegrens. Je moet je voorstellen, nu wonen ze in stenen gebouwtjes in de wijk. Mm-hmm. Voorheen was dat... plastic, golfplaat en drijfhout wat uit de gang is kwam. Ja. Er is geen stromend water, geen toilet. Ze kopen of op een oliestelletje binnen. Geen ontluchting. Dus dan vind ik dat je het niet best hebt.
We hebben het over Benares Fonds, dat de mensen ondersteunt in India. Hè. Wat hebben die mensen daar?
Ja, wat hebben die mensen? De meesten hebben wel een dak boven hun hoofd. Dat kan je wel zeggen. En daar zijn ze al heel gelukkig mee. Dat is niet altijd geweest. Verder hebben ze werk. Niet altijd. Het zijn echte dagloners in de wijk waar wij ons werk hebben. En dat betekent, de ene keer kan je metselen. Dan is er werk en de andere keer niet. Van oudsher wonen daar riksja fietsers, dat mm-hmm. zijn mensen die andere mensen per fiets vervoeren. Ja, heb je werk, komen er toeristen of met name pelgrims, dan is er werk en dan heb je een inkomen. En dat is echt leven met de dag. Vandaag is er wat en hopelijk morgen ook, maar die zekerheid die hebben ze niet.
Je had het over pelgrims.
Ja.
Toeristen snap ik wel. De Riksja, dat is dat onbekend natuurlijk. Hè. Dat is een toeristische attractie. Ik heb geen idee hoeveel armoede erachter schuil gaat. Maar goed, je helpt wel door erop te gaan zitten natuurlijk.
Ja.
Maar pelgrims, wat voor pelgrimage is dat?
Varanasi is een heilige stad voor hindoes. En als je in Varanasi ook nog sterft en verbrand wordt, dan maakt dat de weg naar hierna en terugkomen op deze wereld makkelijker. Dat betekent dat mensen baden in de Ganges, zomer en winter, dompelen zich onder. En als mensen overlijden, ze moeten dezelfde dag verbrand worden, komen ze van heinde en ver om in Varanasi verbrand te worden aan de Ganges.
Jij zegt zomer en winter, hè? Als ik aan India denk, denk ik alleen maar aan zomer. Hebben we daar ook winter of niet? Of,
Ja, we hebben winter. We zitten best noordelijk. En vorige week keek ik nog even op het weerbericht en de temperatuur. En dan is het overdag een graad of 12 en s'nachts 3-4. Nou, dat is koud.
Dat is koud, ja.
Dat is koud. En als je geen verwarming hebt en je hebt vaak geen deuren of ramen en heel veel mensen wonen op straat, dan is het heel koud. Ja. En dat is onder invloed van de Himalaya.
Ja. Is het ook zo dat grote gezinnen zijn daar binnen India?
Ja, het zijn grote gezinnen. Het is ook een beetje een manier om je oude dag zeg maar, te garanderen als je veel kinderen hebt. Mm-hmm. Als het goed is tenminste. Mm-hmm. De andere kant is dat je ook veel monden moet voeden. En als je dochters hebt en die worden uitgehuwelijkt, wat nog steeds gebeurt, dan heb je ook een probleem. Want,
dat lijkt me heel raar. Als je dan zo in India bent en je weet dat je daar in zo'n stad bent en je weet gewoon dan lopen jonge meisjes rond en straks komt er iemand die zegt van nou, je gaat nou met hem mee en je gaat met hem trouwen. Dat lijkt mij ook raar als je vanuit deze wereld komt.
Ja.
Of denk je daar nu over na, Geert?
Daar denken we zeker over na. Ja. Kijk, Indiase mensen zijn bijzonder vriendelijk en gastvrij. En ook, ze willen van alles van je weten en andersom ook. Dus we hebben met name studenten die allemaal Engels praten, want Engels is de voertaal op scholen en op de hogere scholen. Mm-hmm. Dus die willen alles weten en wij stellen ook die vraag. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, niemand kent ons beter dan onze ouders. Dus niemand weet ook beter wie er bij ons past dan onze ouders.
Ja, dat is een excuus.
En van elkaar houden, dat leer je wel.
Oh, op die manier, ja.
Dat kunt van ergens.
Dat kunt van ergens, ja.
Maar blijf je zo'n... kijk, ja, je hebt ik probeer in beeld te krijgen van wat er in zo'n stad gebeurt dan. Hè. Ja. Dan heb je vader en moeder, die hebben een aantal kinderen. En blijven die kinderen dan ook in die buurt wonen bij hun ouders? Als ze uitgehuwelijkd worden of gaan trouwen of gaan samenwonen, zal er wel die in zitten, denk ik, in India?
Nee, samenwonen is not done. De bruid die komt terecht bij de man, mm-hmm. dus die komt in het gezin en de ouders van de man terecht. Mm-hmm. Een groot probleem in India is het platteland, waar heel veel mensen wegtrekken. Dus de zorg om je ouders, die verdwijnt daar ook mee. En dan komen mensen vaak in grote armoede terecht.
Ja, ja. Wat doen jullie daar als stichting? Als jullie daar zijn, bedoel je zamelt je geld in hier.
Ja.
En dan ga je daar naartoe. En wat doe je dan met die centen?
Ja, we hebben een aantal poorten. In de wijk zelf hebben we een medische hulppost. We noemen dat een kliniek. Mm-hmm. Die is ongeveer zo groot als deze studio.
Ja.
En die is 3x4.
Ja.
Er kunnen laagdrempelig mensen binnenlopen uit de wijk. Daar moeten we wel een kleine vergoeding voor betalen. Er zit een verpleegkundige. En twee keer in de week komt daar een arts. En daar kunnen ze vragen aan stellen en ze kunnen medicijnen krijgen bij ons.
We hadden het over gezondheidszorg, hè? Dat jullie zeggen van we hebben een kliniekje daar ergens in de wijk. Daar moeten de mensen ook wel voor betalen, ook hoe arm ze ook zijn. Maar hoe is het met de gezondheidszorg in India geregeld dan?
Ja, als je googelt op de site van de Indiase regering, dan zeggen ze niemand valt buiten ons zorgsysteem. Maar in werkelijkheid, zeker in die wijken waar wij werken, zijn ook nog mensen niet geregistreerd betekent dat hij er geen gebruik van kan maken. En als ze er wel gebruik van mogen maken, zijn dat staatsziekenhuizen die soms wel 20 kilometer ver weg liggen en waar ze gewoon praktisch niet kunnen komen. Ze hebben geen vervoer of kunnen het vervoer niet betalen.
Nee, maar ik ben ziek, ik ben niet geregistreerd. Ik ga naar een ziekenhuis toe, kom in een ziekenhuis aan, zeggen van, u bent niet geregistreerd, u wordt niet geholpen.
Zo zal het in de praktijk gaan.
Ja. En vandaar dat jullie hebben gezegd van, wij gaan in die wijk een kliniek, hoe klein dan ook, opzetten. Dat de mensen in ieder geval de eerste hulp krijgen.
Voor de allerlaagste groep van de bevolking hebben we zo laagdrempelig mogelijk eerste hulp. Wij kunnen geen mensen opereren. Twee keer in de week komt daar een arts, echt voor medische problemen, anders een verpleegkundige. Mm-hmm. Voor pijntjes, voor reuma, noem het op. Ja. Die helpen we. En grotere problemen kunnen wij ook niet financieren.
Nee. Dat is één project wat jullie daar hebben, hè? Zeg maar een kleine kliniek in die wijken. Maar wat doen jullie nog meer?
Ja, verder sociaal werken in de wijk zelf, constateren problemen. Mensen die andere problemen hebben als medische problemen komen ook in het kliniekje. Mm-hmm. Dat horen we dan. En dat kan zijn bijvoorbeeld dat er iemand overleden is en dat ze geen hout kunnen betalen voor de verbranding. En dat is iets wat vanuit de Hindoes echt een must is dagelijks. Dus die kunnen we soms ondersteunen we die en dan zorgen wij dat er toch een verbranding plaats kan vinden. Of er valt iemand van het dak af, veel mensen slapen ook op het dak en breekt wat. En moet toch een operatie gedaan worden in een ziekenhuis, dan springen we bij. Mm-hmm. En dat horen we dan van onze mensen die in India die werken.
Je zegt er zijn mensen voor jullie die in India werken. De grootste organisatie daar in India zelf?
Ja, we hebben zelf 3 mensen die wij betalen en die het werk daar voor ons doen. Mm-hmm. Die staan ook dicht bij de Indiase mensen zelf. Ja. En wat wij in het begin deden is om hier veel projecten verzinnen en kijken van wat is goed, wat kunnen ze doen. Mm-hmm. En kijken jullie nou of dat het uitgevoerd kan worden. Maar dat zijn we toch wel aan het omdraaien en we wachten echt op vragen vanuit India. Dit is de nood, dit hebben we nodig en wat kunnen jullie betekenen?
Je zegt we hebben daar 3 mensen in dienst.
Ja.
Hier is 3 mensen in dienst niet goedkoop.
Nee.
Daar ligt dat denk ik anders.
Ja, alles is relatief. Een gemiddeld inkomen in India is 75, 80 euro per maand. Ja. En daar gaan ze niet dood van, daar kunnen ze van leven. Mm-hmm. Maar als je dan bedenkt dat een liter brandstof in India ook een euro kost en een kilo uien of linzen kost ook een euro, dan snap je wel dat dat heel karig is.
Ja. Nou ja, maar jullie hebben daar 3 mensen in dienst die daar gewoon fulltime voor jullie in die wijken bezig zijn.
Niet fulltime. Er zijn mensen, een verpleegkundige, die zitten halve dagen in de kliniek. Mm-hmm. Een dokter kunnen we ook niet fulltime betalen, maar die komt een aantal uren.
Okay.
Veel mensen moeten geholpen worden met oudere mensen, staaroperaties. Mm-hmm. Dan gaan onze mensen naar een oogkliniek toe met deze mensen om te begeleiden. En wij betalen dan wel die oogoperaties.
Ja.
Dus dat doen we wel.
We gaan even naar Nederland, hè, want jullie genereren geld.
Ja.
Hoe doe je dat? Want er zijn natuurlijk we hebben met Stichting Mondo Lokaal kennis gemaakt. Er zitten al 20, 25 stichtingen alleen in het land van Kuik.
Ja.
Die allemaal hetzelfde doel hebben, geld ophalen voor een goed project in het buitenland.
Ja.
Hoe proberen jullie dat te doen?
Ja, publiciteit.
Of ga je dan dadelijk de kunstjes leren zodat die anderen dat ook kunnen? Of werkt het zo niet?
Hoe bedoel je, de andere organisatie?
Ja, de andere organisatie.
Ja, we vissen natuurlijk allemaal in dezelfde vijver.
Ja.
En kijk, in principe maakt het ons niet uit als mensen in Afrika geholpen worden of op de Filipijnen. Nee. Dan is het ons ook goed als die pot verdeeld is. Mm-hmm. En we kunnen er elk jaar bij Mondo Lokaal en Caritas kunnen we een beroep doen. En dat is niet dat is een deel van onze inkomsten, een deeltje. Ja. Waar we heel blij mee zijn. En dan dienen we daar een project in. Mm-hmm. Verder hebben we ook vaste donateurs die maandelijks bijdragen. Mm-hmm. En op projectbasis proberen we soms serviceclubs te benaderen, zoals de Rotary of de Lions Club. En die kunnen dan iets inzetten. Verzorgen we een lezing en komen zo in onze inkomsten.
In de vorige 5 minuten zei je van op een gegeven moment, wij liepen hier projecten te bedenken om dan daar te kijken of dat het uitgevoerd kon worden. Zeg maar, je hebt daar een vertaalslag naar gemaakt. Je hebt gezegd van, nu is het meer van, daar ligt behoefte ergens.
Ja.
En die vraag komt bij jullie en dan gaan jullie kijken of dat je mee kunt vullen.
Ja, Zo is die omslag, die proberen we te maken. En dat is wat we willen. Omdat als je mensen iets oplegt om te doen waarvan wij denken, die nood is hoog en het wordt niet gedragen, dan werkt het niet.
Nee, misschien zien wij dat als nood en zien hun dat als een klein ongemak, zeg maar, bij wijze van.
Ja, dat kan. Als je door die wijk loopt, dan denk je, jongen, wat moet hier veel gebeuren? Als je onze norm erop loslaat.
Ja. Je loopt door Varnassie heen. Ja. Is het veilig?
Ja.
Ja?
We voelen ons absoluut veilig. Ja. Ja. In al die jaren dat ik daar geweest ben, in India geweest ben, is er eigenlijk nooit iets gebeurd waarvan ik dacht, het is niet goed. Ook met als er vrouwen bij zijn. Nee.
Nee. Frans Baartmans, hè, die heeft daar heel lang als missionaris gezeten, of als zendeling, wat ik net hoe het wil noemen. Die is nu in Nederland.
Ja.
Nog steeds nauw betrokken bij het Benadisfonds, of niet?
Ja, hij zit nog in ons bestuur. Mm-hmm. De laatste keer dat hij daar geweest is, was in 2019, als ik me niet vergis. Om nog een keer terug te gaan. Niet vanuit zijn congregatie, zeg maar, om mensen te bekeren. Of wat hij eigenlijk nooit gedaan heeft, maar... Nee. Zeg maar, om mensen vooruit te helpen. Ja. En nu om te kijken hoe is het en wat is er veranderd. Want India verandert heel snel.
Ja. En hoe kijkt Frans daarop terug? 44 jaar geleden kwam hij als jonge man, zette hij voor de eerste keer voet in India. En nu, 44 jaar later, is er veel bereikt in die tijd, in die 44 jaar?
Ja, er is in het groot is er wel veel bereikt, moet ik zeggen. Het land is schoner geworden. President Modi... heeft veel verkeerde eigenschappen of dingen die hij doet of niet doet. Maar het is absoluut schoner geworden. Maar die echte armoe, en dat zien we wel, is nog wel gebleven. En de verschillen worden eerder groter als kleiner. Ja. De wijk heeft die zeker opgepimpt, zeg maar, van een echte slump, krot, zijn het stenen huisjes geworden. Nou, dat geeft heel veel waardigheid voor de mensen. Maar er zijn twee waterpunten in een wijk voor 4000 mensen. Ja. En als ze werken, dan hebben ze geluk. En er is geen toilet, dus de meeste behoefte doen ze achter het huis. Dat verdwijnt dan in een riviertje wat door de wijk heen stroomt. En dat komt dan de Ganges in, ongefilterd. En elk jaar is er een moesson en dan komt die Ganges omhoog. En dat water in de wijk komt ook omhoog. En dat kan je voorstellen wat er achterblijft als dat weer terugkomt. En TBC is bijvoorbeeld ook een item. Ja. Dat soort problemen brengt dat wel met zich mee.
Ja.
Dus dat blijft.
Jij gaat binnenkort weer daar naartoe.
Ja.
Wat kun je daar doen in die relatief korte tijd dat je daar bent? Zeg.
Nou, wat wij het hele jaar door doen is, we volgen de projecten. We hebben, door de communicatie die we nu hebben, beeldbellen bijvoorbeeld en WhatsApp bellen, is dat allemaal veel makkelijker geworden. We kijken of de gelden die we overmaken, of dat die goed gebruikt worden, waar er verbeteringen zijn. Dus ook een soort boekencontrole doen we zeker met de projecten die we draaien. We kijken hoe het loopt, of dat er vervolg nodig is. En of dat we ook op bepaalde punten, of dat we al misschien dingen los kunnen laten.
We hebben het gehad over zorg, onderwijs. Is dat ook jullie aandacht?
Ja, onderwijs. We steunen zijdelings een grote school die ook met giften, zeg maar, overeind gehouden wordt. 900 leerlingen, dat is ongelooflijk, met één directrice. En die kunnen bij ons projecten aanvragen. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan het slaan van een waterpunt in de school, dat er water is. Of dat er oogzorg is voor leerlingen, dat we daar 2 dagen een oogarts financieren die de kinderen controleert. En waar nodig met een bril voorziet. Dat soort voorzieningen doen we wel. Geen structurele ondersteuning als salarissen. Want dat is dat is gewoon een heel kostbare aangelegenheid. Ja.
Kan iedere kind studeren in India?
Ja, op papier kan dat.
Dat zeg jij dan, op papier dan?
De mogelijkheid is er. Er is een verschil tussen privéscholen en staatsscholen. Staatsscholen die zijn het minst qua kwaliteit en qua toezicht op of dat de kinderen komen. Maar iedere kind kan studeren.
Geert, we praten zo verder over de situatie in India, waar het wel even over moeten hebben. Stel nou dat er mensen zijn die jullie willen steunen, op dit moment zeggen van wij willen jullie steunen, waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze geld storten of afgeven?
Nou, graag. Storten of afgeven is allebei welkom.
Ja, want dat is ook belangrijk. Hè? Daarvoor zit je ook hier.
Ja, daar zitten we ook voor hier. We hebben een site, www.benarisfonds.nl. Daar kan je ons vinden. Mm-hmm. En dan kom je op de site waar we ook de nieuwsbrief op hebben staan. Daar staan projecten van ons op. En daar staan ook alle gegevens op. We zijn nog gelinkt aan de Mill Hill congregatie. Dat heeft niks te maken met onze doelen, dat die religieus zijn, maar daar hebben we onze bank. Ja. Het grootste voordeel daar is dat we nog veel rente krijgen en veel meer.
Ja.
Dus we zijn ook zakelijk...
Praktisch, hè?
Ja, praktisch, ja. Absoluut. Ja. Ja.
Hey, als ik ga kijken, stel dat je hier 1.000 euro hebt, hè?
Ja.
Wat kun je daarmee in India doen? Met dat, is dat veel?
Ja, 1.000 euro is veel in India.
Ja?
Ja, ik kan een voorbeeld geven van een project. We steunen een school, de zijdelings. Daar wonen ook 25 meisjes. Die wonen daar altijd. Mm-hmm. Die zijn er ondergebracht. Die zijn of door de politie gebracht of op straat gevonden, noem het. Die hebben ook een plek in school. Daar moet soms iets voor verbeterd worden of een cursus aangeboden worden. Er zijn meisjes tussen de 5 en de 18, 17, 18. Mm-hmm. Vorig jaar heeft Mondo Lokaal een project gesteund van ons. Wij noemen het een beautician course. Mm. Dat is om die meisjes een soort schoonheidscursus te geven. Ja. Dat ze kunnen gebruiken om ook anderen op te maken. Mm-hmm. Dat kan je voor 1.000 euro, kan je alle materialen, een leerkracht, kan je voor een bepaalde tijd doen. En dan hebben 25 mensen... daar heel veel profijt van.
Ja, ja, en die kunnen daar dan hun vak van maken en
dan kunnen zo daar dan,
zorgen dat ze een beter bestaan hebben.
Ja, en het welzijn ook een beetje verbeteren wat ze nu hebben, want het is allemaal heel bazaal wat er gebeurt, wat er gebeuren kan.
We hadden net tijdens de muziek halt even over, hè? India, groot land, 1,4 miljard inwoners op relatief weinig grond.
Ja.
Contrast is groot tussen rijk en arm.
Ja.
Maar internet is wijdverbreid.
Ja, internet is wijdverbreid. Ja, dat is heel bijzonder. Als je in zo'n wijk loopt... mensen hebben eerder een mobiele telefoon dan een boterham of een kop thee. En met name kinderen. En het is natuurlijk een high-tech land voor heel veel mensen. En, en een telefoon is toch iets wat wat bereikbaar maakt om de hele wereld te zien. En wat er ergens anders is. En, ja, ook dat heeft nadelen.
Het lijkt me ook frustrerend als je daar zit en je hebt niks. Je hebt wel een telefoon en je scrolt over de wereld en je denkt van, wat zit ik hier te doen?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja, dat is zeker. En dat realiseren wij ons ook wel. En als wij daar rondlopen, dan weten we ook dat we zo bekeken worden. Als je wit bent of je hebt andere kleren aan en je loopt ergens, dan hangt er toch een zweem van geld om je heen. Mm-hmm. Dus ook bedelen en mensen denken, je hebt altijd een schip met geld bij je.
Ja.
Wat natuurlijk absoluut niet is. We moeten ook echt krabbelen. Mm-hmm. En we hebben donateurs die 5 euro in de maand geven. En we hebben er van 50 euro in. En er zit van alles tussenin. Dus we moeten ook echt wel op de kleintjes letten.
Ja, ja. Maar goed, op de website, hè, daar staan alle gegevens op. Er staat ook in ieder geval op waar ik kan storten als ik het een goed doel vind.
Ja, telefoonnummers, mijn telefoonnummer staat erop.
Ja, nou, stel nou dat er een organisatie zegt van God, eigenlijk die Geert Verdijk, die vertelt wel een heel interessant verhaal. Ik wil hem in onze organisatie wel een keer hebben om eens te vertellen over wat ze daar nu precies doen. Is dat mogelijk?
Ja, dat is mogelijk.
Ja,
ja, we hebben PowerPoints natuurlijk, we hebben filmpjes op de site. Er staan ook filmpjes die je aan kunt klikken. En zelf al kunt zien, er is een prachtige film van Frans Baartmans over zijn werk en wonen in India. Mm-hmm. En daar hoeft niet altijd een geldbedrag aan te hangen. We geven alle plezier ook voorlichting of vertellen ons verhaal ook aan scholen of aan instellingen of organisaties. Om te laten zien hoe het anders toegaat in de wereld en dat de wereld er daaruit ziet.
Jij bent al een aantal keren in India geweest, hè?
Ja.
Toen je de eerste keer ging en nu binnenkort vertrek je dan weer. Was er in al die tijd veranderd voor jou, dat je zegt van, nou, daar heb ik een positief of negatief gevoel bij, dat je zegt van, nou ja, toen ik daar de eerste keer binnen stapte in zo'n wijk, en over een paar weken stap je daar weer binnen, is daar veel veranderd?
Nou, in onze wijk vind ik dat er echt veel veranderd is. Het is echt van een krot, is het toch een soort wijkje geworden waar het best redelijk wonen is. Dus dat is zeker. En ja, het land India is wel schoner geworden. Ze moeten er keihard aan werken. Maar alles wordt nog op straat gegooid. Het vuil in de wijk wordt niet opgehaald. Wel op andere plekken waar toeristen komen of pelgrims. Het gebeurt handmatig. Mensen scharrelen het bij elkaar. Handmatig gaat het in een vrachtautootje. Maar daar wordt heel veel tijd aan besteed en geld in India. En heel andere problemen, die, zoals hygiëne, hebben daar natuurlijk ook mee te maken. Ongedierte, kakkerlakken, ratten. Alles wat goed gedijt in een vuile omgeving. Maar ja, sommige dingen in die wijk, basale behoeften, zoals een rivier die daar doorheen stroomt en ontzettend vies is en waar gewoon nog al het huiselijk afval en ook je toiletgang in terechtkomt. Ja, dat blijft nog wel.
We zijn bijna aan het einde van dit eerste uur. Geert Verdijk van Binnaarsfonds is onze gast. Geert, eigenlijk doen jullie ook zijdelings gewoon nog een hoop projecten, hè, met Binnaarsfonds.
Ja.
Het is niet zo dat je zegt van er zijn één of twee dingen waar we ons op focussen.
Nee.
Maar als we op de website kijken, Herman somde ze net op.
Ja, ik zie TBC-project, pleisterproject, Divia Jodi. Afijn van allerhande dingen die we nou niet meer aan de orde kunnen brengen.
Nee, maar dat zijn zeg maar dingen waar jullie dan op een gegeven moment wel gevraagd wordt om aan deel te nemen. Of hoe moet ik dat zien?
Als je bijvoorbeeld die via Jyoti hebt, dat zijn mensen met een beperking. Die wonen ook in Varanasi en wonen ook in de wijk. Mm-hmm. En wij doen ook sociaal werk. We kijken waar nood is. En dus dat je dan automatisch ook zeg maar andere projecten tegenkomt die er bezig zijn.
Ja.
En sommige daarvan die hebben ook een aanvraag gedaan bij ons.
Ja.
We hebben nog 3 minuten. Ja. Je moet nog iets vertellen over voorlichting, heb ik begrepen.
Ja, voorlichting, dat is iets wat heel belangrijk is in India. En daar hangen heel veel dingen mee samen. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat er nog veel kinderen geboren worden in een gezin en dat mensen amper ze kunnen voeden als ze een dochter krijgen, dat ze nog een bruidsschat mee moeten geven. Dan kan je logisch denken en zeggen van zorg dan dat er minder kinderen komen. Nou, dat soort voorlichting over een bruidschat, wat echt een erfenis uit het verleden is, maar ook nog steeds heel actueel is, waardoor mensen leningen af moeten sluiten. Doe dat niet. Je noemde TBC in een wijk die heel vies is en vaak vochtig. Komt nog TBC voor. Zorg voor een goede hygiëne, voor wassen, voor zeep. Nou, dat soort voorlichtingen geven de mensen. Wat scholing doet, scholing is de manier om uit de armoede te komen. Als mensen veel kinderen hebben, en eerder zeiden we, iedereen kan naar school. Maar als je veel kinderen hebt en geen geld, dan worden ze ook nog wel ingezet om te bedelen bijvoorbeeld. Of om ander werk te doen, om het gezinsinkomen.
Is er nog kinderarbeid in India?
Ja, er is nog kinderarbeid.
Ja? Ja. Ja, ook in de wijk waar jij zit? Waarin jullie opereren?
Nou, als ik zeg nee, dat weet ik niet. Maar na school wordt er zeker nog, als je op de toeristische en op de pelgrimplekken kijkt wat kinderen doen en tot laat rondlopen om dingen te verkopen, dan worden kinderen er zeker nog voor ingezet.
Ja. We zijn aan het einde van dit eerste uur van Goedemorgen Land Verkuik op de dinsdag met Herman van Galen, Frank Peters. Geert Verdijk, hartstikke fijn dat je hier was om toelicht te geven op Binnaarsfonds.
Ja,
www.binnaarsfonds.nl, daar kunnen we het allemaal nalezen.
Ja, Google op Geert Verdijk en ja, Binnaarsfonds komt bovenaan.
Binnaarsfonds komt bovenaan, om ze te steunen. Geert, een uur is te kort om alles te vertellen.
Ja.
Dus bij deze de uitnodiging om nog een keer terug te komen.
Nou, graag.
Sinds je niet meer werkzaam bent, dan heb je wat meer tijd misschien. Maar ja. Dat is vaak ook niet zo.
Je kan me altijd bellen.
Dat doen we dan via Hans van Mondo Lokaal, jullie secretaris. Die regelt het allemaal. We spreken gewoon af dat we elkaar binnenkort weer een keer spreken.